Goedemiddag. Ik heb een groot voorrecht om met jullie samen over karaktervorming na te denken. Ik zal nog even kort wat aanvullend wat Arjan zei, iets zeggen over mezelf. Staat de microfoon? Even kort mij voorstellen aan de hand van de belangrijkste relaties die ik heb. Mijn belangrijkste relatie is de Heer Jezus. Ik ben 23 jaar, toen ik 23 was, opgevoed in een rooms-katholieke setting. En uit het mijnwerkersgezin in Limburg. En bij 23 kwam ik tot geloof. We waren toen al getrouwd, Riek en ik. Ja, dankjewel. Met 23 kwam ik tot geloof. We waren toen al inmiddels 2 jaar getrouwd. En echt in die diepe relatie met de Heer Jezus. Natuurlijk in Limburg. Helemaal geen evangelisch getuigenis. Ik spreek nu over een kleine 48 jaar geleden. En in ieder geval is dat mijn intense en mooiste relatie die we hebben. Mijn vrouw kwam ook tegelijkertijd met mij tot geloof. We zijn 50 jaar getrouwd. Een hele zegen is het uit dit huwelijksverbond met de Heer God. Zijn 5 kinderen geboren, alle 5 zijn ze tot geloof gekomen. Hebben een christelijke partner gezocht. Was een hele tour in Limburg. We hebben veel ervoor gebeden dat ze echt kozen voor iemand die met de Heer Jezus ook wandelde. Daar heeft de Heer God in voorzien op een wonderlijke wijze. We zijn 12 keer zijn we nu opa en oma, 12 kleinkinderen. En de genade die wij eigenlijk mochten ontvangen, en dat is eigenlijk als je tot geloof komt, dan ben je eigenlijk in nadenken over jezelf, zoals jullie hier zitten. Wil je zelf gevormd worden? Je hebt het over jouw eigen relatie met de Heer Jezus. Je bent eigenlijk in een fase van leven waarin veel dingen eigenlijk gebeuren rondom jezelf. En toen mijn oudste dochter getrouwde en ze de eerste keer in de gemeente kwam met ons eerste kleinkind, toen was het alsof God zich opnieuw openbaarde aan mij, door me te laten zien dat hij niet de God van mij alleen was, of van mijn vrouw en mij, maar de God van generaties. Zowel van mijn kinderen als van mijn kleinkinderen. En de diepe genade die we mogen kennen is dat we nu ook een achterkleinkind hebben. En dus dat je door 4 generaties heen echt Gods werk mag zien. Ik heb een bedrijf geleid en ben nu inmiddels 38 jaar verbonden aan de plaatselijke gemeente in Limburg, waar ik echt oudste voorganger mag zijn en met heel veel zegen dat deze bediening mag doen. Ik vind het een groot voorrecht om voor jullie, als in mijn leeftijd gezien jonge mensen, te staan en met jullie na te denken over karaktervorming. En dat doe ik aan de hand vandaag van 2 levens met jullie te bekijken. 2 broeders, 2 apostelen. Vanaf het moment dat ze de Heer Jezus eigenlijk ontmoeten, dat ze een enorme transformatie doormaken. Ik zal met jullie nadenken over Petrus, de eerste lezing. En de tweede lezing zal gaan over Johannes. En als mensen je vragen, wat is je roeping? Daar wordt vaak over gesproken. Wat is onze roeping? Dan is het zo bijzonder dat als het gaat over karaktervorming, dat wij overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En waartoe zijn we dan geroepen? We zijn geroepen, hij heeft ons van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Opdat hij, de Heer Jezus, de eerstgeborene is, zou zijn onder vele broeders. Karaktervorming heeft ontzettend veel te maken met gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus. En ik zal nu met jullie nadenken over hoe Simon veranderde naar Petrus. Petrus betekent rots. En van daarna naar de pauze over hoe Johannes, de zoon van de donder, veranderde naar de apostel van de liefde. Karaktervorming is best moeilijk. Als je daarover op internet iets opzoek, dan staat er dat de karakter bijna niet veranderd kan worden. Dat is een bemoediging voor elkaar. En ik geloof dat het klopt. Omdat je moet wederom geboren worden om aan het karakter iets te kunnen doen. Gedrag kun je ontzettend snel veranderen. Je kunt gedrag beïnvloeden. Dat is afhankelijk van de druk die je op een leven zet of van de omstandigheden. Maar meestal is het zo dat als een gedrag onder bepaalde druk en omstandigheden zeg maar verandert en je haalt de druk en de omstandigheden er vanaf, dan springt het weer terug in de oude vorm. Dat zie je heel vaak bij mensen, dat ze door zeg maar dat er druk wordt uitgeoefend om hun gedrag te veranderen of door belonen en zeg maar door beloning dat bedrag te beïnvloeden. Maar met karaktervorming, dat is iets heel anders. Dat is veel dieper. Dat gaat eigenlijk dat je in je persoon veel meer, als ik het heb over iemand die naar het karakter, naar het beeld van Christus gevormd wordt, dat gaat vele maal dieper. En dat is een proces waarin God alles gebruikt in je leven. Hij gebruikt je huwelijk, hij gebruikt je alleengaand zijn, hij gebruikt je vaderschap, moederschap, hij gebruikt je beroep, hij gebruikt relaties, hij gebruikt relaties in de gemeente, hij gebruikt ziekte, succes, nederlagen. En in het leven van Petrus zullen we zien dat ook falen, diep falen, heel erg vormend gaat werken. En het is karakter, dat heeft eigenlijk ermee te maken dat je, het is altijd niet vanzelfsprekend dat je het juiste en het goede doet als het moeilijk is. Aan de ene kant is het natuurlijk Gods werk wat ons karakter vormt, maar aan de andere kant heeft het ook met training te maken, met discipelschap. En om geen compromissen te sluiten als het gaat over geld of macht of seksualiteit of roem, seks, roem of succes. Om de verleiding te verstaan, dat is karakter. Om de verleiding te verstaan om de normen en waardes niet aan te passen. Ook als het je benadeelt. Om regels die gelden, om die niet te gaan herschrijven of te negeren of te breken, afhankelijk van de situaties. En steeds voor ogen te hebben, en dat is eigenlijk het hele grote doel van elk geestelijk werk en van deze discipelschapschool, om je te vormen in je karakter met het doel, hoe kan ik in elke situatie van mijn leven God verheerlijken? Het gaat niet over jou, het gaat over hoe kan ik God verheerlijken. En dat is een trainingsschool van karaktervorming, dat gaat door moeite en lijden en tegenslagen en falen en afwijzing gaat het, wordt gebruikt. Weet je, het is zo dat het karakter van een geestelijk leider is, ik denk, het belangrijker als de gaven die hij heeft ontvangen. Dat moet ook in balans zijn, maar ik merk gewoon dat als iemand in zijn karakter niet gevormd is en hij komt op een plek waar hij zeg maar succesvol is, wordt het heel erg gevaarlijk, omdat hij zijn identiteit namelijk gaat vinden in wat hij doet. En er staan wat ontmoetingen. Ik ben echt een man van, ik vind het heerlijk om in de schrift te onderzoeken van hoe zijn mensen nu gevormd naar het karakter van Jezus Christus. En dan zie ik dat dat altijd gaat in ontmoetingen met hem. En daarom heb ik ook, zeg maar, wil ik met jullie over Petrus nadenken, omdat hij, zeg maar, meerdere ontmoetingen staan daarvan in Gods woord. En die ontmoetingen gaan we bekijken. En dan zie je elke keer als er een ontmoeting met de Heer Jezus is, dat dat een bepaalde impact heeft op zijn vorming. En het heeft een enorme impact op de geestelijke groei van Petrus. En de vraag is eigenlijk die ik me heb gesteld, hoe komt het dat hij op een gegeven moment alles achter zich laat en in die totale overgave komt. En waar ik naartoe wil is eigenlijk het volgende, als illustratie. Je moet maar eens op internet opzoeken Charles Blondin. Charles Blondin was een acrobaat. En 1854 liet hij een kabel over de Niagara-watervallen spannen. Nu heb ik dat wat ik nu vertel niet kunnen verifiëren, maar ik heb het zeg maar ook gelezen. En die Charles Blondin, die spande een kabel over de Niagara-watervallen, had dat aangekondigd. Er waren ontzettend veel mensen die daar naartoe waren gekomen. En wat deed hij? Hij liep zeg maar op de... op die kabel ging zitten en pakte op de halve wegen, had hij een lunch en deed hij zeg maar zijn lunch opeten. Toen kwam hij terug en toen had hij een fiets en toen fietste hij over die kabel. En mensen die stonden er versteld van. Daarna kwam hij weer terug en nam hij een kruiwagen en liep hij ook met die kruiwagen halverwege en weer terug. En toen vroeg hij aan de mensen die daar waren, wie gelooft dat ik met een kruiwagen met 90 kilogram over deze kabel kan lopen? En iedereen die was ervan overtuigd en had genoeg gezien dat ze dat geloofden. En toen vroeg hij, wie wil dan nu in de kruiwagen stappen? En toen diende zich niemand aan. En een bijbelschool, dat kan je vol, je kunt vol worden van kennis en heel veel weten en veel kunnen uitleggen, maar discipelschap en karakter heeft ermee te maken om je leven echt toe te vertrouwen. Er was niemand die zijn leven zou willen toevertrouwen aan die acrobaat, terwijl ze alles hadden gezien. En in ons leven kan het zijn dat we alles hebben gezien, alles hebben gelezen. Ik heb in de auto heb ik naar jullie exegese gehoord, dat jullie een kleurwedstrijd waren aan het houden vanmorgen. Maar het was indrukwekkend, als je dus de teksten zo uit elkaar rafelt en dan tot bepaalde conclusies komt. En die ook kunt vertellen, ik zat als laatst werd er een samenvatting gegeven, wat zeg maar uit deze exegese die jullie hadden gedaan vanmorgen, wat eruit is gekomen. En dan kun je naar huis gaan en je leven niet toevertrouwen. En daar gaat het eigenlijk in karaktervorming over. En daar wil ik met jullie over nadenken, dat je echt in je karakter zo gevormd wordt, dat je echt je leven echt daadwerkelijk in Gods handen wil leggen. En dat is een groei. En dat is zo indrukwekkend dat we dat van Petrus mogen lezen. Ik wil met jullie een paar ontmoetingen bekijken. De eerste ontmoeting is hoe in Johannes 1, vers 35 en tot en met 43. De meeste teksten heb ik op dia staan. Maar deze niet, die lezen we. En dat gaat eigenlijk hoe de eerste ontmoeting plaatsvindt van Petrus en de Heer Jezus. Daar staat, de volgende dag stond Johannes daar, dat is Johannes de Doper, weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Ik vind het zo mooi dat Andreas dan op zoek gaat. En dan staat dat deze vond als eerste zijn eigen broer, Simon. En zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek Simon aan, keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Ik wil nog even kort bidden. Vader, ik wil zo bidden dat u dit heel kort aan onze harten brengt, zodat we van binnenuit echt mogen groeien en dat we mogen zien in die spiegel welke weg dat Petrus gaat en hoe hij met ons deze weg gaat. Ik bid zo dat we vervuld mogen zijn en onze harten mogen openen in Jezus' heilige naam. Amen. Weet je, elke ontmoeting die we hebben, elke relatie wil ik eigenlijk zeggen, die we hebben met de Heer Jezus, begint met de eerste ontmoeting. Je hebt een eerste ontmoeting, dat is de eerste keer als Andreas zijn broer zoekt, Simon, en hij brengt hem bij Jezus. En hij getuigt van Jezus. Hij zegt, hij is de Christus. We hebben de Messias gevonden. En hij leidde hem tot Jezus. En Petrus ontmoet dan de eerste keer de Heer Jezus. En Jezus die kijkt hem aan en zegt, u bent Simon, de zoon van Jona. En hij geeft hem een nieuwe naam, Kefas, wat betekent Gods. En zo begint een relatie met Jezus. Je ervaart in die ontmoeting dat hij je door en door kent. En je gelooft met je hele gehele hart, ik heb gevonden. Of beter gezegd, ik werd gevonden. Hij is het lam van God. Je ziet dat, hij openbaart zich daarin. En je krijgt een nieuwe identiteit. Wedergeboorte. En deze wedergeboorte, die heeft tot gevolg dat je gaat beseffen dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij voor jou aan het kruis is gestorven. Dat je een nieuw leven hebt ontvangen. En dat je in die relatie met hem mag zijn. En het begint altijd bij God. Alles begint bij God. Hij zorgt ervoor dat hij bij Jezus gebracht wordt. En dat is de allerbelangrijkste, dat is de eerste ontmoeting. De eerste ontmoeting die hij dan heeft bij, dat je echt ervaart, ik ontmoet de Zoon van God en hij kijkt door me heen. En ik benadruk dat ook als je zeg maar op een bijbelschool begint. Ik ga er niet meer van uit als ik op zondagmorgen preek in de gemeente dat daar altijd wederom geboren mensen zijn. Sommigen zijn op zoek. En ik bid altijd dat er een ontmoeting zal plaatsvinden. Zoals hier, zoals ieder van jullie hopelijk zeg maar een ontmoeting met Jezus heeft gehad. Dat je echt ervaart van Heer, u kent me en ik krijg een nieuwe naam. Ik krijg een nieuwe identiteit. En in die nieuwe identiteit ga je dan groeien. Dan komt de tweede fase namelijk in het leven van Petrus. En dat wordt in Lucas 5 wordt dat beschreven. Dan is het zo dat na die ontmoeting blijkt gewoon uit dat gedeelte ook dat hij weer is gaan vissen. Het is niet zo dat Petrus op dat moment direct Jezus gaat volgen en zich daar direct aan gaat verbinden. In Lucas 5 staat namelijk een tweede fase in het leven van Petrus beschreven. Er is namelijk een menigte die aandringt om het woord van God te horen. En dat is bij het meer van Genezeret. En de Heere Jezus zag twee schepen. Dat waren twee vissers die aan de oever, die schepen liggen aan de oever. En die spoelden hun netten. En dan zie je eigenlijk dat Jezus gaat aan boord van een van die twee schepen. En dit schip waar hij instapt in een van die schepen is van Simon. En Jezus onderwees vanuit dat schip die menigte. Dus hij is eigenlijk nog steeds in zijn eigen bedrijf. Petrus. En toen Jezus ophield met preken, vroeg hij aan Petrus om naar diep water te varen en de netten weer opnieuw uit te werpen. En Petrus was moe, de hele nacht niets gevangen. Er was geen geschikte tijd en geen geschikte plaats. Maar dan zegt Petrus, maar op uw woord zal ik het net weer uitwerpen. En ze vangen zoveel vis dat de netten scheuren. Waarop er bij Petrus voor Jezus neervalt. En hij dan in Lucas 9 vers 5 zegt, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Waarop Jezus antwoordt, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat hij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. En dan staat er vanaf die tijd, dat was een nieuwe fase. En de eerste keer heeft hij de Heer Jezus ontmoet. Hij heeft een nieuwe naam ontvangen. En nu komt er een nieuwe fase in zijn leven, dat Jezus zich openbaart als de Zoon van God. Hij openbaart iets wat Petrus verwondert. En dat hij dan zegt van, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Hij krijgt een spiegel voorgehouden, dat hij echt ziet van, ik ben u niet waardig. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem van, kom, je zult nu mensen gaan vangen. En dan staat er vanaf die tijd, was Petrus voortdurend bij hem. En dat is een fase in je leven waarin je eigenlijk de Heer Jezus meer gaat volgen, niet van datgene wat je kunt ontvangen, maar dat je de Heer Jezus gaat volgen om wie hij is. Dan moet een moment in je leven zijn dat je in eerste instantie kom je natuurlijk tot geloof en dat je, ligt eraan hoe je het evangelie is verkondigd, maar je werd het verkondigd. Dat ik dan zeg maar alles mocht vragen en de Heer Jezus zou het me geven. Ik was in die tijd werkeloos, we waren pas getrouwd, we hadden geen woning. Dus ik kwam eigenlijk tot geloof doordat ik Jezus, die kon me wel dingen geven. Hij kon me eeuwig leven geven, hij kon me gezondheid geven, hij kon me van alles nog wat leven geven. Een woning, het bijzondere was eigenlijk dat ik ervoor bad en God het ook gaf. Wonderlijk. Ik zou die dingen nu niet meer nodig hebben. Wonderlijk. Dat hij je tegemoet komt doordat er nood is in je leven. En je tot Jezus komt om hetgene wat hij je kan geven. Eeuwig leven. Vergeving van zonde. Kun je allemaal prachtig is dan ontvangen. Maar er moet een moment komen dat je zegt, ik volg hem niet meer om wat ik kan ontvangen. Ik volg hem om wie hij is. En dat gebeurt hier. Hij ziet, ik ben een zondig mens. En dan zegt de Heer Jezus, hij roept hem. En dan staat er, vanaf die tijd was Petrus voortdurend bij hem. En dan komt er een derde fase. Die derde fase is eigenlijk de roeping tot apostel. De Heer Jezus die heeft de hele nacht, heeft hij zich afgezonderd. Hij is de berg opgegaan. En dan roept hij 12 discipelen tot zich. En dan staat er, roeping van discipel staat beschreven. En onder andere staat daar, ik zeg met nadruk onder andere, Markus 3 vers 13 en 14, laat de tekst maar even zien. Dat er staat, en hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om hen uit te zenden, om te prediken en macht te hebben, om zieken te genezen en demonen uit te drijven. En als je deze tekst nu zo bekijkt, dan zijn we in de verleiding om iemand te willen zijn, om onze identiteit in de bediening te vinden, de nadruk te leggen dat we geroepen zijn om te prediken, als je zeg maar hier kijkt naar het apostelschap, om macht te hebben, zieken te genezen, demonen uit te drijven, om geroepen te zijn, zoals in mijn geval, om geroepen te zijn om als oudste in de rol van voorganger te mogen dienen en te preken, te hoeden, te beschermen, te voeden en alles wat erbij hoort, een podiumbediening te ontvangen en te denken dat je het verschil gaat maken. Je bent herder, leraar, met de gave van leiding geven en leidinggever in ijver en onderwijs. En dat je dan denkt de zegen te mogen zijn voor de mensen. En dat dat de belangrijkste reden is dat de Heer Jezus je geroepen heeft. En meestal valt de mensen niet op dat ik het hart uit deze tekst heb weggesneden. Wie weet wat ik heb weggesneden? 1, 2, 3, 4, 4. Ik hoop dat u dit nooit vergeet. 5. Laat de volgende tekst maar zien. Daar staat dat hij ze roept om bij hem te zijn. Hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. Weet je, dat is zo ontzettend essentieel dat alles wat eruit volgt, dat heeft te maken bij het bij hem zijn. Het bij Christus te zijn. En het gevolg daarvan is dat je een bediening mag gaan uitoefenen. Maar vaak, als ik zeg maar, ik kan een hele preek houden over Markus 3, vers 13 en 14. Over wat het betekent om geroepen te zijn en in een bediening te dienen. En welke invloed dat je daarop hebt en hoe je tot zegen mag zijn en een kanaal van zegen mag zijn. Voor mensen in de zaal, op het podium te mogen staan. En u gaat naar huis en u doet de tekst lezen en u denkt, hé, hij heeft het belangrijkste eigenlijk, is me niet opgevallen. En dat komt omdat we zo gefocust zijn op de dingen die we willen doen en niet in wie we zijn. En dat is karakter. Karakter is wie je bent en niet wat je doet. En het moet en ontzettend belangrijk is gewoon dat datgene wat je doet, dat dat in overeenstemming is met wie je bent. En daar is deze tekst zo ontzettend belangrijk voor. Dat je beseft dat je geroepen bent, als je in een bediening komt, dat het belangrijkste van die roeping is om bij hem te zijn. En dan komt een vierde fase en daar wil ik wat langer bij stilstaan, want dan zie je eigenlijk wat karaktervorming eigenlijk is. Hoe wordt het karakter van Petrus nu eigenlijk echt gevormd? Dat is een ontmoeting die wordt beschreven in Johannes 21. Ik lees met jullie Johannes 21 vers 15 tot en met 17. Er staat, de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en dan ontmoet hij weer Petrus op het strand bij het kolenvuur. En dan staat dat toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hen, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? Om wat hier gebeurt in deze ontmoeting, om dat goed te begrijpen, moeten we niet vergeten hoe Petrus gefaald heeft. Hij had gezegd dat al zou iedereen, zouden alle discipelen de Heer Jezus in de steek laten, hij zou dat nooit doen. Zelfs niet, zei hij in Johannes 13, vers 37, zelfs niet als dat zou leiden tot gevangenisstraf of tot de dood. Hij zou zijn leven geven voor Jezus. En nadat Jezus was gearresteerd, waren zijn discipelen gevlucht en Petrus kreeg 3 keer aan een kolenvuur een openbare vraag gesteld of hij ook een discipel was van de Heer Jezus. Dat vindt hij in Johannes 18, vers 15 tot en met 27. En tot drie keer verloochent Petrus Jezus, en bij de derde keer vervloekt hij zichzelf uit blinde paniek. Petrus probeerde daarmee zijn hachje te redden en de derde keer hoorde hij de haan kraaien. En toen drong de harde waarheid tot hem door. Hij was geen discipel die alles wilde opgeven. En de vraag was, was er een weg terug? Want je ziet dan ook in het evangelie dat hij denkt dat alles, zeg maar, voorbij is. Want hij pakt zijn beroep weer op. Hij is weer gaan vissen. Dat staat hier in het gedeelte in Johannes 21, dat hij weer gaat vissen. En dan laat de Heer Jezus hem een weg terugzien. Jezus bracht Petrus bij een kolenvuur. Een kolenvuur komt twee keer. Het is verpand dat als je de concordantie oppakt, dan komt een kolenvuur, dat woord, maar twee keer voor in de Bijbel. De eerste keer komt het voor als Petrus Jezus drie keer verloochent. En de tweede keer bij deze ontmoeting op het strand. Je zou op het strand denken, daar wordt een houtvuur gemaakt, daar ligt hout. Maar nee, er staat expliciet, waar de kolen ook vandaan komen, weet ik niet. Maar er staat expliciet, er was een kolenvuur. Hij brengt Petrus eigenlijk terug in de situatie. En dat heeft veel met karaktervorming te maken. Hij brengt hem terug in de situatie waaraan hij een paar dagen geleden heel ernstig gefaald heeft. En hij vroeg Petrus drie keer of hij van hem hield. Even vaak als Petrus Jezus verloochend heeft. En dat is niet een poging om hem te vernederen. Hij brengt hem terug in de situatie om naar zichzelf te kijken. En dat begint met, Jezus zei tegen Simon, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Ik heb thuis een prachtig schilderij, dat is dat tafereel, is geschilderd. Dan zie je Jezus aan dat kolenvuur met Petrus en de andere discipelen die zitten daar rond dat kolenvuur en hij heeft zeg maar een gesprek met de Heer Jezus. En wat de Heer Jezus zegt eigenlijk is, Petrus, heb je mij meer lief als deze die mij ook lief hebben? En waarom zegt hij dat? Omdat hij beleed dat Petrus zei, al zou iedereen aanstoot aan u nemen, ik zou dat nooit doen. Petrus zei eigenlijk, ik ben de meest toegewijde en de meest vurige en getrouwe discipel van u. Vandaar dat die vraag gesteld wordt, heb je me dan meer lief als deze die mij lief hebben? En die identiteit van Petrus, en dat moet je heel goed begrijpen, nu gaan we aan karaktervorming kijken, hoe wordt zijn karakter gevormd. Die identiteit van Petrus is geworteld dat hij beter is als de anderen. Petrus baseert zijn identiteit op de liefde die hij voor Jezus heeft. En niet op de liefde die Jezus voor hem heeft. Ik zeg dat nog eens. Hij baseert zijn identiteit op de liefde die hij heeft voor Jezus. En dat is meer als alle anderen. Terwijl de Heere God wil dat we onze identiteit vinden in hoe Jezus ons lief heeft. En dat is, je ziet dan, als mensen op die manier denken, als broeders en zusters op die manier denken, dat er een groot onvermogen is om naar jezelf te kijken. En ook niet meer te zien in wat voor gevaar dat je eigenlijk verkeert. Wat voor gevaar dat Petrus loopt terwijl hij door Jezus gewaarschuwd is. En hij baseerde namelijk zijn eigen waarde, zijn hele karakter is erop gericht hoe dapper dat hij was. Hoe moedig dat hij was. Hoe trouw dat hij was. En dan zie je eigenlijk dat, dan moet hij uitsluiten, als dat gebeurt, dat er momenten zijn dat je niet dapper bent. En niet moedig bent. En niet trouw. En dat wordt heel gevaarlijk. Het tweede gevolg daarvan is, van dit denken dat je steeds beter bent als anderen, dat is dat, dat het gevolg is dat je in degene die iets beter doet, in plaats van een broeder, een vijand ziet. Ik heb dat in mijn werk heb ik dat regelmatig meegemaakt. Dat mensen waren excellent in bepaalde gebieden, op bepaalde gebieden. En waren zeg maar heel erg bekwaam en waren eigenlijk subliem. En ze werden daar op dat gebied van hun werk werden ze bewonderd en zeer gewaardeerd. Maar op een gegeven moment, als dan iemand op, ook al iets, een beter idee heeft, of dat die collega toch beter is als hij, betere ideeën, dan kun je niet meer genieten. Dan kun je niet meer genieten, maar wordt die ander een vijand. Petrus is ook de enige die geweld gebruikt bij de arrestatie. Je bent de meest vurige discipel en je idool komt in gevaar. En dan pak je het zwaard en hak je iemand het oor af. De trouwe discipel en volgeling van Jezus doet precies het tegenovergestelde wat zijn Heer doet. Je identiteit wordt bedreigd. En het gevolg is vijandigheid. Weet je, om jezelf te bewijzen moet je beter zijn als anderen. Dat is een klassiek voorbeeld wat er ook gebeurt in Lucas 11. Laat de tekst maar zien. De fariseer stond daar en bad bij zichzelf in die gelijkenis die Jezus vertelt. De fariseer stond daar en bad bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Je gebruikt anderen om jezelf een oprechte, zuivere identiteit te geven. Je schept voor jezelf een nobel, oprechte en goede identiteit door je af te zetten tegen anderen die slechter zijn als jou. En je maakt je daarmee afhankelijk. Hoe vaak dat ik niet tegenkom, wij zijn baptisten en we geloven beter als de Rooms-Katholieken. Wij zijn hervormd, we zijn gereformeerd, we zijn dit en we zijn dat. En daarmee zeggen we zijn een beetje beter. We zijn een beetje beter christen. En als daaraan iets gebeurt, dan komen ze aan je identiteit. En dan is de ander is de vijand geworden. Omdat je die identiteit bouw je op hetgene van dat je eigenlijk beter bent als de anderen. En dat deed Petrus. Dat was een enorme confrontatie. Dat de Heer Jezus zegt tegen hem van, Simon Petrus, heb jij mij meer lief als diegenen die mij lief hebben? En ik vind het dan zo indrukwekkend dat hoe het herstel dan volgt. Dan gaat het als volgt verder, Johannes 21, vers 17 tot 19. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen hij jonger was, dan moet u kijken wat God hem voor een beeld schetst nu. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Je moet de hele situatie eens echt voor de geest halen, wat daar gebeurt. Dat Jezus hem brengt in de situatie, hem herstelt, hem dan schildert wat voor dood dat hij zou gaan sterven, is geen succesverhaal. Het is niet iets wat hij hem aanbiedt, wat heel erg aantrekkelijk is. En Jezus zegt tegen hem, zo zal het gaan zijn. Volg me. Het is zo indrukwekkend dat hij, zeg maar, 3 keer wordt gevraagd naar de liefde voor hem. En hij zich niet verdedigt. Hij wijst ook niet meer op zijn grote daden. Hij zegt gewoon, Heer, ik houd van u. Ik weet dat ik u 3 keer heb verloochend. Maar ik verlang nog steeds naar die liefdesrelatie met u. Ik weet dat ik heb gefaald. En hij legt zijn oude identiteit echt af. Hij heeft berouw en de reactie van de Heer Jezus is indrukwekkend. Iedere keer als Petrus liefdevol en nederig in berouw antwoordt, zegt de Heer Jezus op zijn beurt, om zijn schapen te weiden en te hoeden, zijn lammeren te hoeden. Hij wordt geroepen tot leiderschap. En binnen dit raamwerk, als Petrus niet in karakter, niet in gedachten, niet in identiteit was gegroeid, was dit niet mogelijk geworden. Dan was hij geen bijzondere leider geworden. Omdat hij zich dan vergeleken had met anderen. Dat hij dan de beste wilde zijn. Dat hij mensen niet kon ontwikkelen. Dat hij geen ruimte kon geven dat iemand anders iets beter kon. Dat hij niet op zijn eigen identiteit gebaseerd was op zijn prestaties. Op hoeveel dat hij van Jezus hield. Maar nu kwam het eigenlijk erop aan dat hij zegt, mijn liefde voor hem en hoe ik lief gehad word, dat is mijn identiteit. Weet je, het is zo bijzonder dat dan die gewelddadige dood wordt beschreven en Petrus, de Heere God, gaat verheerlijken hoe hij zal sterven. En je ziet in deze geschiedenis, het begint niet met volg mij. Dat is een bepaalde groei. Een groei dat je eerst, zeg maar, in die ontmoeting een nieuwe identiteit ontvangt. En daarin gaat groeien. Eigenlijk is het zo dat, ik vergelijk het altijd met een huwelijk, want als je, zeg maar, verkering hebt en je gaat dan naar het gemeentehuis. We hebben pas geleden, de bruiloft van een van onze kleinkinderen mogen vieren, 2 weken geleden. En ik was toen samen met de familie op het gemeentehuis. Er werd een vraag gesteld aan hem en aan haar. En 2 keer zeiden de een zei ja en de ander was ja. En toen veranderde hun status. Ze waren van ongetrouwd getrouwd. En toen ze het feest vieren en nu 2 weken zijn getrouwd, zijn ze aan het bouwen aan de stijl om ook getrouwd te zijn. En ik ben dat nu nog steeds, na 50 jaar huwelijk. Zo is het ook met christen zijn. Er is een ontmoeting met Jezus. Je krijgt een nieuwe identiteit. Wedergeboorte. Een verandering van status. En nu ga je een stijl ontwikkelen die past bij die status. En dat is gevormd worden naar het beeld van Christus. Vanmiddag ga ik dadelijk nog in waarom dat zo is. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat je dus dan echt mag zien dat hij verandert in een rots. En dat leerde die. Hij leerde liefde, zelfbeheersing, mededogen en moed door die omgang met Jezus. En ik vond het zo prachtig om te lezen in die brieven van Petrus. De laatste woorden is een samenvatting in 2 Petrus 3 vers 18. Is eigenlijk een samenvatting van zijn leven. Dan zegt hij dan op een gegeven moment, dan schrijft hij in de 2e Petrusbrief, maar groei, aan degene die de brief ontvangen, maar groei in de genade en in kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Dat je mag groeien, en dat is zo bijzonder, dat Petrus dat schrijft, dat je mag groeien in die genade en in kennis van onze Heer Jezus. En dat is zo, ja, ik vind het, als ik zo levens bestudeer, het heeft me ontzettend gezegend om dit te mogen voorbereiden, om te zien dat je echt mag groeien in karakter naar het beeld van Christus. En het is ontroerend hoe de Heer Jezus heel persoonlijk ook met u, met jou omgaat. Om je daarin tegemoet te komen. En misschien zitten hier wel mensen die zeggen, ik heb ernstig gefaald in mijn leven. En dat komt nooit meer goed. Het is zo indrukwekkend dat dit een moment zou kunnen zijn dat je dat is overkomen. Of dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt. Dat je echt in die situatie, in een hele persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus bij dat kolenvuur, in die situatie terugkomt. En dat de Heere God je herstelt. En dat het gaat medewerken ten goede. Dat je meer en meer op hem gaat lijken.